Arnoud Huste. Ja, hè? Ik zou zeggen dankjewel voor een fijne zangdienst. Ik heb ervan genoten. En eigenlijk is alles al gezegd. Ik kan terug gaan zitten. Eigenlijk is alles al gezegd. Ik heb genoten van de liederen. Maar ook vooral... op een gegeven moment las je een stuk uit Lucas, waar ze het hebben over de Emmausgangers. En eigenlijk is ons geloof is met geen enkele andere religie of geloof te vergelijken. In de zin dat er geen enkele godheid is die zegt, ik wil naast u komen wandelen. Ik wil bij u, met u meewandelen. Ik wil met u gaan. Dat spreekt van zo'n intimiteit die God eigenlijk met ons wil, terwijl alle andere godheden hoog verheven zijn en veraf en misschien wel een of ander plan hebben of een of ander regelboekje. Maar dat God eigenlijk, onze God, de enige God is die zegt van ik wil in u komen wonen. Ik wil naast u komen staan. Ik wil met jou wandelen. En in die context zou ik heel graag een heel kort filmpje laten zien zo dadelijk. Gewoon... Eigenlijk heeft het niet echt iets te maken met de prediking, maar ben bezig in een boekje van Jan Pol. Ik weet niet of dat die bekend is, Jan Pol. Is dat een naam die iemand iets zegt? Jan Pol, mag ik een paar handen zien? Nee. Jan Pol is een voorganger in Haarlem. En een man die zelf van heel diep komt, drugs en een heleboel nare dingen. En die God eigenlijk op een heel bijzondere manier heeft leren kennen. En nu ook een gemeente mag voorgaan. Eigenlijk zijn ze in januari zijn ze op pensioen, hij en zijn vrouw. En heeft eigenlijk vanuit zijn eigen leven en zijn eigen intimiteit met God eigenlijk, of zijn eigen groeiende intimiteit, want we komen daar natuurlijk nooit tot we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Maar ben bezig in een boekje van hem, heet Intimiteit, en is eigenlijk gegroeid, zei hij, naar aanleiding van een wandeling die hij deed, een van zijn gebedswandelingen, en dat hij voelde dat God tegen hem zei, waarom kom je niet een beetje dichterbij? En hij zegt, ja, normaal gezien zou je denken, God die vraagt om dichterbij te komen, ja, Heere, maar hij zei, ik aarzelde nog wat, omdat dat wel het een en ander waarschijnlijk met zich meebrengt. Als we dichter bij de Heere komen en hem laten spreken, dan heeft dat wel invloed. En Intimiteit, waarom kom je niet wat dichterbij, is een drieluik blijkbaar. Het eerste boekje is uit Intimiteit, het volgende heet Identiteit, moet nog komen, en dan Autoriteit. En ik kan het alleen maar aanbevelen. Ja, ik denk niet dat het uitmaakt hoe lang je de Heer al kent. Dat raakt mijn hart, dat God met ons wil wandelen. En dat hij inderdaad, net zoals bij de Emmausgangers, ons laat vertellen. Je zei het al daar straks. De week is soms zo druk en we zijn met dingen bezig. En dat Jezus zegt van, vertel het eens. Zeg het maar. Vertel maar alles wat op je hart ligt. En dan een tijdje mogen vertellen. En dat hij dan zegt van, en nu zwijgen. En nu ga ik praten. En dat hij ons op die manier gewoon bij de hand neemt en ons dingen leert. En vind ik geweldig. Vind ik geweldig. Een tijdje geleden... zaten we een aantal kerels rond een vuurkorfavond georganiseerd met een aantal mannen van de gemeente. En dat was tof, was fijn. Samen lekker babbelen. We zijn ook een wandeling gaan maken voorheen. En een van de jonge mannen die er was, die had eigenlijk pas geleden iets vrij dramatisch meegemaakt. Dat was op een gegeven moment met zijn auto 's morgens vertrokken naar zijn werk. Het was nog donker, het was in de winter. En bij een zwak verlichte oversteek of een brug of zo, kwam er op een gegeven moment een oude man op een fiets rechts uit een steegje. En ze hadden elkaar niet gezien. En de jongen heeft die man aangereden en is ook, of hij ter plekke overleden is, weet ik niet, of achteraf. Maar die man is overleden. En dat was best wel heftig, omdat hij was niet te snel aan het rijden. Had hem niet gezien en toch heeft hij iemand omvergereden. En om daarmee te moeten rondlopen, ik denk als je dan God niet kent en je die dingen kunt relativeren en aan hem kunt geven, dan denk ik dat dat, dat bijna onoverkomelijk is, zo van die gebeurtenissen. En toen hij dat aan het vertellen was, ontstond er een gesprek, zo rond het kampvuur, rond de vuurkorf, die me heel erg aangesproken heeft, omdat dan de vraag was van hoe kunnen we hier eigenlijk bijbels gezien ook mee omgaan, als dit u overkomt. En welke dingen ons ook overkomen in ons leven, dat moet niet zo dramatisch zijn, maar hoe gaan we om met de dingen die in ons leven gebeuren, dingen die wij misschien doen, per ongeluk of expres, hoe gaan we met die dingen om en wat zegt Gods woord eigenlijk over de gebeurtenissen in ons leven en hoe we daarmee omgaan. En je mag de eerste zwarte slide laten zien van de PowerPoint. Oké, dat is goed. Kijken of het werkt. Ja, oké. Even, even teruggrijpen naar het Oude Testament. Ik vind het zo fijn hoe zoveel van de godsmannen ook in het Nieuw Testament zeggen van kijk, het Oude Testament, kijk naar die mannen die daar beschreven staan. Zij zijn uw voorbeeld. Zij zijn eigenlijk het prentje dat God ophangt om dingen van te leren. En als we teruggaan naar Abraham. Abraham was de vader van vele volken. En zijn zoon Isaac en dan zijn zoon Jacob. En Jacob had 12 zoons die uiteindelijk allemaal volken geworden zijn, dus de 12 volken. Het waren er ietsje meer. Ik weet niet hoeveel, of jullie weten hoeveel, in hoeveel stukken Israël uiteindelijk verdeeld was, of hoeveel gebieden er waren. Iemand een idee? Er waren 12 zoons van Jacob, maar niet elke van die zoons heeft een stuk grondgebied gekregen. Het waren er 13. Uiteindelijk zijn er 2 zoons van Jacob die geen grondgebied gekregen hebben. Wie waren dat? Even quiz. Jozef en Levi. Ja, Levi die werd eigenlijk als priestervolk uitgekozen door God. Zij mochten de tussenpersonen zijn eigenlijk tussen God en zijn volk. En Jozef kreeg geen grondgebied, maar zijn 2 zoons wel, hè? Ephraim en Manasse. Oké, okay, heel goed. Er zijn eigenlijk 13 stukken grond. En die levieten die kregen geen apart stuk grond, maar kregen wel steden. Eigenlijk overal in het land kregen ze een aantal steden met de weilanden daar rond, die voor hun dienden als akker, als land voor hun vee. Maar geen echt eigen grondgebied, maar zij leefden eigenlijk van de opbrengst van het land, van andere plekken en ook de offerdienst. Daar leefden ze eigenlijk van. En het mooie is dat op een gegeven moment God ook zegt van een aantal van die steden, 6 van die 48 steden, die moet je eigenlijk uitroepen als vrijsteden. En het is misschien een beetje klein, maar je ziet een aantal rode vakjes staan. 3 aan de westkant van de Jordaan en 3 aan de oostkant van de Jordaan. Zeg God, die 6 steden moeten vrijsteden zijn. En dan somt hij hier iets op. En ik lees uit Numeri 35. Dan zegt hij, je zult de Levieten 6 vrijsteden geven waarheen iemand kan vluchten als hij per ongeluk een ander heeft gedood, zodat hij veilig is. Deze steden zullen plaatsen zijn die bescherming bieden tegen familieleden die de doden willen wreken. Want de doder mag niet worden omgebracht voordat in een eerlijke rechtszaak zijn schuld is bewezen. 3 van dergelijke steden moeten in Canaan liggen, de andere 3 aan de oostzijde van de Jordaan. Zij dienen niet alleen ter bescherming van de Israëlieten, maar ook van buitenlanders en reizigers. Als wordt bepaald dat het een ongeluk was, zal het volk de dader tegen de wreker beschermen. De dader wordt toegestaan in de vrijstad te blijven. Daar moet hij blijven wonen tot de dood van de hoge priester. En dan staat er eigenlijk als PS, een beetje verder staat er, als de dader de vrijstad verlaat en de wreker treft hem buiten de stad aan en doodt hem, is het geen moord. De man had maar in de vrijstad moeten blijven tot de dood van de hoge priester. Maar na de dood van de hoge priester mag de man naar zijn huis en grond terugkeren. Heel vreemd, maar aan de andere kant typisch God, vind ik eigenlijk, om zo een fine print ergens in het contract te zetten van moest er iets misgaan? Kijk, dat zijn de 6 steden waar je naartoe kunt. Ja? Voor moord was God natuurlijk heel streng. En de gangbare regel was oog om oog, tand om tand. Op zich misschien wel een goede regel, omdat dat eigenlijk ja, de criminaliteit hopelijk of denk ik wat zou drukken. Maar moest er iets gebeuren waar je echt geen schuld aan had en wat per ongeluk was, dan was er een plek om naartoe te vluchten en dan werd je veilig, zolang dat je in die stad bleef. Dus aan de ene kant waren die vrijsteden, waren dat, en ik zal het kaartje terugpakken, die vrijsteden waren aan de ene kant een woonplaats voor de levieten, Gods priestervolk eigenlijk, dat volk dat hij uitgekozen had om Gods woord te bestuderen. Zij kenden Gods woord en zij onderwezen dat woord ook. En zij waren eigenlijk die middelaars tussen God en mensen. Eigenlijk alsof dat God zei van, kijk, jullie zijn mijn los het maar op, volk. Als er dingen gebeuren, dan zijn jullie degene die eigenlijk de offers mogen brengen om het goed te maken tussen mij en mijn volk. Vind ik zo mooi ook als je kijkt naar Mozes. Mozes en Aaron waren ook twee levieten, broers. Als je kijkt naar Mozes, zijn rol als bemiddelaar tussen Gods volk en God zelf. Zoveel momenten dat Gods volk het zo bond maakte dat God zei van, ik ga ze vermoorden. Ja? Ik weet niet hoeveel mensen van jullie kinderen hebben, maar dat je soms echt dat gevoel hebt van, ik plak ze achter het behang. En dan denk ik van, hoe vaak denkt God dat ook niet over mij? Hè? Zo van, oh man, dat is al de vijfde keer, daar gaan we weer. En toch heeft God geduld met ons. En Mozes, dan staat er op een gegeven moment, als God echt zegt van, het is genoeg, als Mozes van de berg komt en hij ziet dat het volk een gouden kalf gemaakt heeft en die dingen aan het aanbidden is, dan zegt God, ik ga ze vernietigen, ik ben het beu. En dan staat er dat Mozes eigenlijk het aangezicht van God eigenlijk verzocht of bezocht of pleitte voor God. En dan staat er eigenlijk, zegt Jan Poon ook in zijn boek over intimiteit, zegt hij, eigenlijk staat er dat God of dat Mozes het aangezicht van God verzachte. En je kunt je zo inbeelden dat God of dat Mozes zo dicht bij God stond eigenlijk, dat hij zo de rimpels uit zijn gezicht wegwreef. Dat is natuurlijk een beetje fantasie, maar middelaar tussen God en zijn volk. Dus aan de ene kant een woonplaats voor levieten, aan de andere kant was het ook een toevluchtsoord voor iemand die voor een doodslager eigenlijk, voor iemand die per ongeluk iemand had doodgemaakt, om vrij te blijven van vervolging totdat er een eerlijke rechtszaak plaatsvond. Nu, het interessante is dat dat zijn die zes vrijsteden, drie aan de westkant, drie aan de oostkant, gewoon even ter informatie. En het mooie is, en het vreemde is eigenlijk ook, nog voordat er sprake was van Jeruzalem als hoofdstad, met tempel en alles erop en eraan, dan had God eigenlijk al een plaats voorzien, en dat zei hij ook in Exodus 21, vers 14, en ik lees het even voor. Als ik het vind. Ja. Indien of ieder die een man zo hard slaat dat hij sterft, moet zelf ook ter dood worden gebracht. Maar als het per ongeluk is gebeurd, en dan staat er tussen haakjes bij, indien God het toeliet, ook een hele krachtige. Soms laat God gewoon dingen toe. Herken je dat? Dat God soms gewoon dingen toelaat. Waarvan je zegt van, heren, dat had ik toch echt niet verwacht. Of, waar heb ik eraan te danken? Of, ja, hoe moet het nu verder? Soms laat God dingen toe. Maar als het per ongeluk gebeurt, indien God het toeliet, dan zal ik een plaats aanwijzen waarin hij kan vluchten en waar hij bescherming krijgt. Eigenlijk bestond die plek nog niet. Maar God verwijst eigenlijk alvast naar die plek. En dan staat er, als een man echter met opzet een andere man aanvalt om hem te doden, sleur hem dan desnoods van mijn antaar weg en dood hem. Dus blijkbaar was er een plek dat God eigenlijk al vooruit, waar hij naar vooruit wees van, is een plek waar je naartoe kunt rennen, ja? Een plek waar je naartoe kunt hollen als dingen misgaan en waar je het altaar kunt vastpakken, want als je dan wel schuldig waart, dan kon je van het altaar weggesleurd worden. vind ik even zo'n krachtig beeld dat God zelfs toen al een plek had waar je naartoe kon lopen om genade te vinden eigenlijk. Zelfs in een tijd voordat er genade, of voordat het woord genade eigenlijk bestond. En het altaar later in de tempel werd ook gebouwd met vier horens aan de vier hoeken. En ik weet niet, horens staan meestal in de Bijbel voor kracht, voor sterkte. En zo mooi hoe dat een altaar... En ik vind het fijn dat de tafel hier nu vooraan staat. Nu, eigenlijk symboliseert de avondmaaltafel een stukje het altaar waar het lichaam van de Heer Jezus op ligt en waar zijn bloed gevloeid heeft. En als ik denk aan een heleboel altaren op andere plaatsen in de wereld, dan zijn altaren meestal mooi versierd en mooi marmer en prachtige dingen. Maar een altaar was echt geen fijne plek. Het was een plek vol bloederigheid en dood en slachting. En het was een vreselijke plek eigenlijk. Het was helemaal geen plaats om bloemetjes op te zetten of om te versieren. Het was een verschrikkelijke plek. Ik zou er bijna, zou ik zeggen, niet willen werken of niet willen... Maar het was iets dat God had ingesteld om te laten zien, kijk, hoe erg zonde eigenlijk wel niet is. Maar kijk, er moet iemand of iets moet sterven. Ja, om het er goed te maken tussen u en mij. Dus het altaar was echt geen fijne plek. En toch was het een plek waarvan God had gezegd van dit is mijn genade voor jullie. Dit is een plek waar jullie genade vinden, waar een plaatsvervangend offer gebracht wordt en waar je eigenlijk vrijheid kunt gaan. En in 1 Koningen, hoofdstuk 1 en 2, staan er twee verhalen van twee koningszoons, Adonia en of één koningszoon en zijn gezaghebber Joab. Er staan er twee verhalen in over hun verraad eigenlijk. Adonia had zichzelf als koning uitgeroepen, terwijl eigenlijk Salomo de volgende koning zou zijn. En op een gegeven moment staat er dat David heel snel Salomo tot koning uitriep en dat Adonia ter oren kwam. En dat Adonia panikeerde. Hij panikeerde, want hij dacht, het is met mij gedaan. En wat doet hij? Staat er, hij liep naar de tempel en greep de horens vast van het altaar. Eigenlijk om te zeggen van, help, ik weet goed genoeg wat ik verdien, maar ik ga pleiten. Ik ga pleiten, ik hou mij aan het altaar vast, wie weet. En uiteindelijk wordt hij ook vrijgelaten. Spreekt Salomo hem eigenlijk vrij. Een beetje later doet Joab iets doms. En overkomt hem eigenlijk hetzelfde. Hij rent naar het altaar, grijpt de horens vast van het altaar, maar hij wordt omgebracht. Dus hoewel hij genade probeerde te zoeken, Salomo had zoiets van, het is gedaan. Geen genade meer. Maar gewoon dat beeld, twee plaatsen in de Bijbel waar staat dat twee mensen effectief dat gedaan hebben waar God eigenlijk in Exodus had gezegd van, ik ga een plaats voorzien waar je naartoe kunt rennen om die horens vast te pakken. Die horens van kracht, die krachtige genade eigenlijk. En het mooie is ook, die stonden aan de vier kanten op de vier hoeken. Alsof dat God wou zeggen, mijn genade strekt zich uit naar de vier windstreken van de aarde. Omdat hij daarvoor had gezegd van, niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor de buitenlanders en de vreemdelingen die eventueel iets mispeuteren zonder te weten, en ook naar mijn plekken kunnen gaan, naar mijn vrijsteden kunnen gaan. Dus Gods genade strekte zich uiteindelijk ook uit naar ons, wij als volkeren eigenlijk, als niet-Joden. Toch mooi dat een altaar, ja, een plek van dood eigenlijk, zo'n plaats van genade kan zijn. Maar wat heeft dat nu met ons te maken? Want dat is het Oude Testament. Wat heeft dat met ons te maken en wat kunnen wij eruit leren? En hoe kan God spreken door die oude beelden? Hoe kan God spreken op een levendige manier tot ons hart over dat onderwerp? En als ik Paulus erop nasla, die zo vaak zegt van kijk, de mensen van het Oude Testament, de dingen die toen gebeurd zijn, die zijn voor nu. Die zijn om ons dingen te leren. Wat in het Oude Testament beschreven staat, dient om ons dingen te leren en geeft ons letterlijk, zegt hij, nieuwe moed en hoop, zegt hij in Romeinen. Het is voor ons geschreven, zegt hij in Korintiërs. En het zijn beelden met een diepere betekenis. En dan denk ik van, heren, toon mij dan wat de diepere betekenis van uw altaar en van die vrijsteden. En dan is de vraag gewoon van, kijk, waar ren ik naartoe? Waar rent jij naartoe? Op momenten dat je denkt van, ik heb geen antwoorden. Of momenten dat je dat dingen niet gaan zoals je eigenlijk had verwacht. Of dat je iets mispeuterd hebt. Ja. Waar ren je naartoe? Want dat is eigenlijk uiteindelijk de ultieme vraag van, waar ga ik naartoe op die momenten? Dat is een vraag naar mij toe ook. Hè. Als God zegt van, waarom komt je niet wat dichterbij? Dan mag ik weten dat ik altijd dichter mag komen. Niet alleen op momenten dat alles goed gaat en dat ik alles goed doe, maar ook op momenten dat dingen niet gaan zoals ik het had verwacht of als dingen misgaan. Zelfs dan mag ik naar hen toe gaan. En zegt God, kom maar dichterbij. En David zegt zo vaak in de psalmen ook, waar komt mijn hulp vandaan? Wie is mijn toevlucht? God is mij een toevlucht en een sterkte en een bescherming. Ja. In de moeilijkste omstandigheden kan ik bij hem terecht en komt hij mij te hulp. Psalm 34. De Heer bevrijdt zijn volgelingen. En weet je, dat zijn beloftes. En ik ben dat zelf aan het leren, om meer en meer Gods woord ook in de mond te nemen en het ook op mezelf toe te passen. Dus hier staat dan, de Heer bevrijdt zijn volgelingen en iemand die bij hem bescherming zoekt, zal niet worden gestraft. Dus hij bevrijdt zijn volgelingen en als ik bij hem bescherming zoek, dan zal ik niet gestraft worden. Er staat niet, zal niet worden gestraft als hij geen schuld treft. Als hem geen schuld treft, en er staat, zal niet worden gestraft. Soms verdienen we het gewoon om een goed saflet te krijgen, bij wijze van spreken. Maar dan zegt God van, kom dichterbij. Ja? Mijn vergeving is daar. Waar ren je eigenlijk naartoe? Momenten dat het niet gaat. Of momenten dat het doesn't make sense, om het maar een ding als te zeggen. Hebreeën hoofdstuk 6. Daar zegt Paulus, eigenlijk over Abraham, maar ook over ons. Want hij past het eigenlijk ook op ons toe. Ik heb het hier in een andere vertaling staan. Ik zou het graag ook even in het boek voorlezen. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. Bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toevluchten om gered te worden, weten we zeker dat we op hem kunnen vertrouwen. De zekerheid dat hij ons zal redden is als een anker voor onze ziel. En ik lees het heel even uit het boekvertaling. Ja. Staat hetzelfde, maar gewoon anders gezegd. God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat hij niet anders kan dan zijn woord houden. En alles wat in zijn woord beschreven staat, is voor ons en kunnen we ons toe-eigenen. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. De zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf achter het gordijn van de hemelse tempel. Eigenlijk in die plek waar niemand mocht komen, mogen wij wel komen nu. Net als die persoon die naar het altaar vluchtte, kunnen wij ook die hoop vastgrijpen die ons gegeven wordt. We mogen rennen naar het altaar. En dat altaar is het kruis natuurlijk, waar Jezus zijn leven eigenlijk heeft gegeven. En waar zijn dood, die belofte die God gedaan heeft in zijn woord, ook gewoon voor ons beschikbaar gemaakt heeft. En elk... Weet je, van de week, of een aantal weken geleden, las ik in de klas het verhaal van Lazarus. En dat verhaal heeft mij zo gegrepen. Zoveel aspecten aan dat verhaal. Waar zoveel kracht uitspreekt en zoveel waarheid uitspreekt en zoveel van het karakter van God. Als Jezus bijvoorbeeld zegt tegen Maria of tegen Martha, kijk, deze ziekte is niet tot de dood, maar is gewoon om Gods kracht te laten zien. Mijn broer is arts, is pas afgestudeerd. En dan denk ik van, wanneer worden zijn vaardigheden pas echt zichtbaar? Als mensen ziek zijn, als er iets misgaat, dan worden zijn vaardigheden en wordt zijn training pas echt zichtbaar en kan hij het pas echt gaan gebruiken. Zo is dat met God ook. Als alles goed gaat, dan zien we zijn kracht niet. En soms laat God dingen toe, zegt hij zelf in zijn woord, soms laat hij dingen toe om zijn kracht en zijn genade eigenlijk duidelijker zichtbaar en tastbaar en proefbaar te maken voor ons. En dat geeft mij zoveel hoop. En als Jezus dan aan het graf staat van Lazarus, dan zegt hij heel, heel simpel, Vader, dank u wel dat u mij hoort. Dank u wel dat u mijn gebed verhoort. En dat trof mij zo, want ik dacht, wauw, dat kan ik toch ook zeggen? Ik kan ook zeggen, dank u wel, Heere, dat je mij hoort. Ik geniet er zo van om af en toe van achter bij ons in het park te gaan wandelen en gewoon wat tijd bij hem. Ik doe het niet genoeg. En het is tot mijn eigen schande en schade soms. Maar ik kan er zo van genieten om die tijd even met hem, al is het maar een half uurtje of een drie kwartier, gewoon met hem te babbelen. En te proberen of dat ik hem kan horen. Want dat is natuurlijk, babbelen is niet, het is geen eenrichtingsverkeer. Maar God wil ook spreken. En vorige week had ik zo'n fijn gesprek met hem en heeft hij een aantal dingen gezegd. Over de voorbije jaren is er een heleboel pijn en verdriet gegroeid van binnen. Door dingen die misgegaan zijn. Aan de ene kant heb ik mogen vergeving vragen voor luiheid, voor niet dingen aanpakken. Maar heel veel pijn en verdriet en onbegrip en een stuk ook boosheid naar God. En een van mijn mentoren zei, je moet eigenlijk eens naar God gaan. Je moet eigenlijk eens naar God gaan met die boosheid en die pijn en frustratie. Want hij is de enige die jou begrijpt en hij is de enige die ook antwoord kan geven daarop. En als ik kijk naar voorbije 6, 7, 8, misschien 10 jaren, er heel veel dingen misliepen, dingen die ik ondernomen heb en misschien uit angst niet gelukt zijn of een gebrek aan visie, dingen die gewoon zo hard tegenstaken en die heel veel verdriet hebben doen opstapelen. En dat ik zoiets had van, God, waarom zijn die dingen zo gebeurd over de jaren heen? Waarom? Dat ik zo duidelijk God hoorde spreken op dat moment, dat hij zei van, ik heb het toegelaten, want ik heb een groter plan. Ik heb het toegelaten dat je verbroken werd. Nu, dat is heel persoonlijk, maar dat vuurt mij gewoon aan om meer en meer die intimiteit ook met God te zoeken en naar hem toe te rennen, in plaats van naar andere plekken of naar mijn eigen manieren of eigen oplossingen. Maar naar hem toe te rennen, omdat hij nog altijd degene is die mij het beste kent. Als Paulus zegt, op een gegeven moment zegt hij, nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel andere mensen hebben over mij. Dat zegt hij, omdat heel veel mensen kritiek op hem hadden. Dan zegt hij iets frappants. Dan zegt hij, ik kan mezelf nog niet eens beoordelen. Want soms ben ik mezelf van geen kwaad bewust. Maar dan weet ik dat de enige die mij kan beoordelen, dat God is. En dat als hij komt, en ik wacht op zijn komst, en als hij komt, ja, dan laat hij al het duister dat in mijn hart eventueel nog is, laat hij aan het licht komen. Dat vind ik zo'n geweldige belofte, dat we naar God toe mogen rennen en dat we mogen vertrouwen op hem, dat hij dingen duidelijk maakt en dat hij ons gewoon vasthoudt en dat zijn genade ook voor ons gewoon genoeg is. Dus rennen naar het altaar, naar het kruis, en die horens, die genade vastgrijpen, die genadewoorden die in zijn woord eigenlijk overal verspreid liggen. En dan zal de aanklager, en wie is de ultieme aanklager? Dat is Satan. En hij doet niet anders dan aanklagen. En hij probeert hoop weg te roven. En hij zal dingen die God eigenlijk in uw leven geplant heeft, proberen tegen te spreken. Ja, zeg jij wel. Zie u zelf nu zitten. Ja. Maar die aanklager niet bij het kruis kan komen. En als wij rennen naar God toe, als wij rennen naar het kruis toe, ja, dan kan de aanklager ons niet volgen en dan moet hij laten gaan. Hij moet ons laten gaan aan het kruis. En als wij vragen naar jullie toe, naar mezelf toe, van naar waar ren ik? Waar ren je naartoe in het komende half jaar, zal ik maar zeggen? En zijn we bereid om in die intimiteit met God te gaan wandelen Dat is Gods vraag aan mij bijna elke dag. Van, zijt je bereid om in die intimiteit met mij te wandelen? En met mij te wandelen en niet te gaan lopen, maar te wandelen. En dat is iets dat mijn hart enorm bemoedigt en ook, ook aanvuurt en aanspoort om hem beter te leren kennen. En tegelijkertijd dankbaar te zijn voor zijn genade en voor die vluchtroute die er is naar hem toe. Dat hij altijd klaar staat om ons te ontvangen en ook om ons te vormen en kneden om meer op hem te gaan lijken. Dat is zijn uiteindelijke doel. Amen.